En zo komen wij in Openbaring 20. Waar staat: en ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanus, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar de overigen der doden werden niet wederleven totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En dan, en wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden, en hij zal uitgaan om de volken te verleiden en zo verder. Maar zover komen wij vanavond niet, het hele jaar niet meer, denk ik. Maar goed. Maar dat ik hem nog even meelas is omdat we dan meteen alle schriftplaatsen gelezen hebben waar sprake is van 1000 jaren. Want u weet wellicht dat de term 1000-jarig rijk, belangrijke uitdrukking is, een belangrijk term is, voor ons in ieder geval, omdat we geloven in iets, zoiets. Aan de andere kant, degene die daar niet in willen geloven, weten altijd wel te melden dat er toch eigenlijk maar één schriftplaats is waarover 1000 jaren gesproken wordt. En dat was dit schriftgedeelte. Als je het vlug zegt, was het één schriftplaats. Maar goed, het is alleen dat eerste deel van Openbaring 20. Er staat tegenover dat het dan hier toch wel een keer of 6, geloof ik, gezegd wordt. Ja, 6 keer. Dat hier 6 keer gezegd wordt, 1000 jaren. Hetgeen toch al wat vaak is om dat zo te melden, als het slecht zou betekenen gedurende lange tijd of zoiets. Dat wil zeggen, het wordt zo nadrukkelijk vermeld dat we het ook inderdaad serieus moeten nemen. Bovendien moet ik er meteen bij zeggen dat hier gesproken wordt over inderdaad heerschappij van Christus gedurende 1000 jaren, want dat staat aan het eind van vers 7 in elk geval. Zij leefden eerst als koning met Christus de 1000 jaren, en zij zullen, en het eind van vers 6 ook, zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. Het probleem ervan is dat dat geleid heeft tot de uitdrukking 1000-jarig rijk. Terwijl in werkelijkheid natuurlijk, ik zeg natuurlijk als vanzelfsprekend, dat rijk van Christus een eeuwig koninkrijk is. En dat betekent niet gedurende een eeuw, het betekent zonder bekend eind. Dat wil zeggen, eeuwiglijk en altoos heet het bij gelegenheid. En de stoel van zijn koninkrijk zal niet wankelen, en zijn koninkrijk zal geen einde nemen op de troon van zijn vader David en wat het maar was. En het is zo weer kerstfeest, over 2 weken geloof ik. Binnen 2 weken. En dan, dus dan hoort u al die schriftplaatsen weer voorbij komen die toch niemand gelooft. Maar daarom kan ik ze mooi even aanhalen. Want wij geloven ze wel. Dat is een koninkrijk niet van 1000 jaren. En ook Johannes de Heer, die de mond vol had over het 1000-jarig rijk, die geloofde heus, net als ik, in een in een eeuwig koninkrijk van Christus. Want die termen, ja, die worden soms betrekkelijk gedachteloos gebruikt, hè. Zo van, je zegt duizendjarig rijk, dan weet iedereen wat je bedoelt. Want je kunt wel zeggen het millennium. Maar ja, dat weet niet iedereen wat je bedoelt. Maar bij duizendjarig rijk trouwens ook niet, hoor. Het is maar wat je afspreekt en welke termen je gewend bent. Maar deze inleidende woorden hebben tot doel om hierbij te bepalen dat deze duizend jaren uitdrukkelijk gemeten worden vanaf het begin van het binden van Satan totdat hij weer wordt losgelaten. Daarmee zijn wij waarschijnlijk, misschien, dat weet ik niet, hier weet ik dat niet. Maar zijn wij misschien toch terecht in een heel andere discussie, want er zijn altijd mensen die denken dat Satan al lang gebonden is. En dan heb je ook nog een categorie die denkt dat het hiernamaals, dat heeft twee kanten, dat wil zeggen een goede en een slechte. En aan de goede kant, daar is onze lieve Heer, ik zeg het met opzet, want zo uit de losse pols, want ja, dat heeft met de Bijbel niks van doen dit, maar mensen denken dat. En aan de andere kant heb je de duivel en die staan aan allebei de kanten staan ze te trekken om zieltjes te winnen, heet dat. Waarom dat ineens met het verkleinwoord moet, zieltjes, weet ik ook nooit. Dat zijn dingen die mij volkomen ontgaan. Maar er zijn er echt die dat denken, hè? Dat de duivel daar ergens in het dodenrijk of in de hel, men weet toch niet wat het is, maakt niet uit. Maar in de hel bij de deur staat om mensen binnen te laten, binnen te trekken. En bij de hemelpoort staat ook iemand namens onze Heer dan. Dat is dan Petrus natuurlijk, maar dat, ja, naar het schijnt. En dat is het dan ongeveer. En ja, dat is een misverstand. De duivel woont in de hemel, God ook. En hij zal in de toekomst op aarde worden geworpen. Daar hebben we uitgebreid over gelezen. En er wordt hier ook weer aan gerefereerd trouwens. Dat was in Openbaring 12 waar we dat gelezen hebben. En in een nog verdere toekomst zal hij ook van de aarde worden weggedaan. En zal hij gebonden worden in de afgrond. Dat staat hier. Voor een periode van 1000 jaar. Daarna wordt hij weer losgelaten om de volkeren op aarde weer te verleiden, want zo heet het. En uiteindelijk, dat is voor korte tijd, en daarna wordt de duivel die de volkeren verleidde, vers 10, alsnog geworpen in de poel des vuurs en zulfers enzovoorts. Heb u dat? Ik zou niet weten wat daar voor moeilijks aan is om het te begrijpen. Ik heb ook totaal geen begrip voor het idee. Er schijnt een hele theologische en goed onderbouwde leer te zijn over dat het duizendjarig rijk begonnen is bij de eerste komst van Christus. Zodat wij inmiddels al 2000 jaar of zoiets in het duizendjarig rijk leven. En we hebben aan zo'n opvatting zelfs de kruistochten te danken. Nou ja, wij niet, maar ik weet ook niet wie wel. Maar dat weet u toch. Die 1000 jaren waren ze ongeveer om. In het jaar 900 zoveel. En toen dacht men, nou gaan we de Heer vast een poosje helpen. Want nu komt, ja, wat er nu eigenlijk komt, de jongste dag. Want ze geloofden niet in de wederkomst van Christus voor een 1000-jarig rijk. Want dat meenden ze al achter de rug gehad te hebben. Zodat de duistere middeleeuwen, dat was dan het 1000-jarig rijk waarin geheerst zou worden met Christus. Wie deed dat dan? Ja, de kerk. En de martelaren, die men tot heiligen verklaard had enzovoorts. Hoe je in vredesnaam als weldenkend mens daarop kunt komen, weet ik niet. Nou ja, ik weet het wel. Je doet je Bijbel dicht en je... Die doe je weg en daarna verzin je wat. Niet gehinderd door ook maar de minste kennis van zaken. En dat daar dan heel uitgebreid over gefilosofeerd moet worden. Dat heet scholastiek. Maar ja, het is in ons toch niet besteed, dus ik hoef er ook niet op in te gaan. Maar het is, ik vind zoiets onbegrijpelijk. En dat ik dat zeg is niet om er lelijk over te doen, maar wel om te laten weten dat ik me wel bewust ben dat er tot vandaag uitgebreid over gediscussieerd wordt. Maar ik zie de zin daar niet van in. Bovendien denk ik ook, en dat is mijn oprechte mening, dat elke discussie daarover alleen maar de indruk versterkt dat het een moeilijk thema is. En dat is het niet. Dat is gewoon wat de Bijbel zegt. Ik snap het probleem niet. Nou goed, dat gezegd zijnde neem ik de draad gewoon weer op. Want vorige keer waren we in vers 20 en natuurlijk 21 van hoofdstuk 19, waar gezegd werd dat het beest en de valse profeet levend zijn geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. En toen heb ik u gezegd, wat omstandig natuurlijk weer, maar ik heb u gezegd, ja, dat kan al wel wezen, maar dat gebeurt niet binnen korte tijd daar. Want wat er gebeurt is dat Babel ten onder gaat, het wereldrijk van die dagen, het grote antichristelijke rijk, geregeerd door het beest, in samenwerking met de valse profeet, namelijk, dat is de antichrist, de duivel namelijk, die op aarde geworpen wordt. Dat rijk gaat eronder en dan worden die twee beesten, het beest en de valse profeet, gegrepen. En inderdaad, ze komen uiteindelijk terecht in de poel des vuurs. Maar dat laatste deel, daar wordt nu op ingezoomd. U weet wat inzoomen is. Nou ja, dat wordt dan even uitvergroot. En dan wordt gezegd, ja, maar dat gebeurt niet in één keer. Ze worden wel gegrepen. Maar die valse profeet, die antichrist, dat is dus gewoon de duivel, de draak, de satanas, hoe die maar heet mag. Die wordt geworpen in de afgrond. Die wordt geworpen in de afgrond. En daar blijft hij 1000 jaar en dan komt hij er weer uit. Die ander niet. Die mens, die Filistijn, die Palestijn, die Amalekiet, die Agagiet, die Haman niet, die Ismaëliet, die Edomiet, die man niet, die wordt geworpen, komt in het dodenrijk en blijft daar tot aan de jongste dag en komt dan in de... Maar dat is nog een hoofdstuk verder. Nou ja, niet een hoofdstuk verder, dat is aan het eind van hoofdstuk 20 feitelijk. Dat is de normale weg van een mens. Maar hier hebben we het niet over een mens, al ziet hij er bij gelegenheid zo uit. We hebben het hier over de duivel zelf. En die wordt voor 1000 jaar gebonden in de afgrond. Ik kom zo terug, begrip afgrond. En daarna wordt hij weer losgelaten. Maar begrijp me goed, de val van Babel, maar dat hebben we uitgebreid gelezen in voorgaande hoofdstukken. De val van Babel betekent meteen de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde. En dat niet zoals het pas in Openbaring 20 vermeld wordt. Zo van dan begint het 1000 jaar en dat staat pas in Openbaring 20. Nee, dan is het koninkrijk van Christus dat al 2000 jaar langer dan 2000 jaar daarvoor begonnen was. Namelijk bij zijn opstanding is dan definitief op aarde gevestigd en niet langer verborgen, in geen enkel opzicht. Niet meer verborgen. Want als de zevende engel bazuint, dan wordt al de verborgenheid Gods vervuld. Dat is lang geleden dat we dat lazen, want dat is Openbaring 10, waar dat zo stond. En dan zal er geen uitstel meer zijn, of dan geen tijd meer zijn, of hoe dat er maar vertaald wordt. Want met opzet doe ik het losjes, ik wil er niet op ingaan. Maar dan, en dit is bij die zevende bazuin, dat wil zeggen, dit is bij de val van Babel. En dus hebben we gelezen, het koninkrijk is geworden van God en van zijn Christus en wat het maar was allemaal, enzovoorts. Hoezo dan? Nou, niet alleen is Babel gevallen, maar ook dat beest is verdwenen en de duivel is voor de komende 1000 jaren gebonden. En na 1000 jaren eindigt niet het koninkrijk, vandaar dat ik problemen heb met de uitdrukking 1000-jarig rijk. En ik niet alleen, de lui die er überhaupt niet in geloven, die hebben er uiteraard ook problemen mee en ze hebben een sterk punt. Die zeggen, de Bijbel spreekt niet over een 1000-jarig rijk, komt nergens voor. En daar hebben ze gelijk in. Het is een eeuwig koninkrijk van Christus, maar wel degelijk 1000 jaar en langer, meer dan 1000 jaar, nog op deze oude aarde. Gerekend vanaf het moment dat hij zijn troon zal vestigen in Jeruzalem. Officieel, de troon van David. U weet, want het gaan we de komende dagen weer lezen natuurlijk. Hè? God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Zei de engel tot Maria, als ik me goed herinner. Maar... Het is wat lang geleden natuurlijk. Ja. Weet je wanneer ik daaraan denk? Als ik in Nazareth ben, dan moet je een beetje snel doorheen. Het is een beetje linkersoep daar, een beetje. Het is Palestijns, dus je, ja, het is niet helemaal ongevaarlijk. En dan denk ik, ja, maar God, de Heer is, hier ergens moet dat gezegd zijn door die engel. Of dat in die kerk was? Nee, uiteraard niet. Die was daar niet, maar die staat er nu wel, hè? De kerk van de aankondiging heet dat of zoiets. Hè. Maar het is daar gezegd. Hè. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. In Jeruzalem. Nou, dat zal gebeuren. En daar gaat het om. En dat is nog op deze oude aarde. Die dan toch zo, in zodanige omstandigheid verkeert. Dat de duivel die tot vandaag op aarde rondgaat. Nee, hij woont in de hemel. Maar dat die tot vandaag op aarde rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En tegen wie wij een strijd hebben, namelijk niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheid in de lucht. Die duivel, die zal dan gebonden zijn. En weet je wat nou zo vervelend is als de duivel gebonden is? Dan kun je hem niet meer de schuld geven. Dan kun je hem niet meer de schuld geven. En terwijl ik het zeg, denk ik aan bladzijde 3 van de Bijbel. Nou ja, ik bedoel de derde bladzijde. Dat is nooit bladzijde 3, maar vooruit. Waar de Heer zegt, hé, hey, wat is hier aan de hand? Heb je van die boom gegeten? En dan zegt, ah, ja, maar die vrouw die gij mij gegeven hebt. Oh ja. En dan zegt die vrouw, ja, maar die slang hier, enzovoorts. Dat wil zeggen, de schuld wordt afgeschoven, de verantwoordelijkheid wordt afgeschoven. Het is een populair tijdverdrijf voor de mens. De schuld wordt afgeschoven. Ik heb iemand gekend die, ja, het was een broeder, dat geloof ik wel. Maar die zei, nee, het komt niet van de inwonende zonde, dat is een gereformeerde uitvinding. Dat is, nee, het komt van de duivel en van de boze geesten. En die moeten uitgedreven worden. Daar begon hij dan ook mee, met boze geesten uitdrijven. In de buurt van Gorinchem. Begon hij, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar hij vond dat het woord erfzonde ook nergens in de Bijbel stond. Dat is zo, maar het heet gewoon zonde. Ik weet niet, de man heeft wat gemist kennelijk. Maar was dus nog steeds bezig met de schuld af te schuiven. Nee, de schuld ligt bij de mens. Bij de individuele mens. Zo gaat het altijd. De mens is bezig om het af te schuiven. En de ultieme methode van afschuiven is die van de alverzoening. Die zegt, komt toch allemaal zoals God het bedoeld heeft. De mens kan er toch niks aan doen. En uitverkiezing is ook zo'n soort leer. Die zegt, je kan er niks aan doen, God heeft het geregeld, God regelt het en dat maakt verder niet uit. Men schuift de verantwoordelijkheid weg. Men hoeft dan ook niet meer te kiezen. Men hoeft ook niet meer gehoorzaam te zijn aan de roepstem van Jezus. Want ja, als je je hebben moet, pak je je toch wel, zegt men dan. Dus nee, dat is excuus. U kent toch die grappen die ze, hoe maar 47, 67, 65 jaar, ja, geleden uitvonden na de watersnoodramp in Zeeland.
Oh ja.
Ik kan geen grappen vertellen, ik kan het echt niet. Maar er komt erop neer dat er iemand op het dak zit te wachten, want het is in water, helemaal omgeven door water enzovoort. En dan komt er een bootje, komt er aanvaren om hem in de boot te nemen. En dan zegt hij, nee, de heer komt me redden. Door. En daarna kwam een helikopter. En die man zei, nee, de heer komt me redden. Ik heb ervoor gebeden, de heer komt me redden. Enzovoort. Nou, toen liep het dus fout. Toen kwam je in de hemel aan. En toen was het, hé, wat moet jij hier? En toen zei hij, ja, ik had erop gerekend dat u me kwam redden. Maar dat is niet gebeurd. En toen zei hij, ja, maar ik heb je toch een bootje gezonden. En ik heb nog een helikopter gezonden. Enzovoort. Maar ik kan geen moppen vertellen, dat hoort u wel. Maar het is een bekende verhaal. En zo breng je mensen het evangelie. En dan zeggen ze, nee, het moet je gegeven worden. En wat sta je dan op dat moment te doen? Je staat het te geven. En dan is niks aan. We gaan er vanuit van, nee, wat je ook doet, het maakt allemaal niks uit. God doet het allemaal. Zo schuift men verantwoordelijkheid af. Dus mensen mee begonnen op bladzijde 3, zei ik, en hij doet het nog steeds op allerlei manieren. Nou ja. Ik heb er nog een paar bij de hand, maar ik zal u er niet langer mee vermoeien. Waar het maar om gaat, is simpelweg dit, dat de duivel die nu de volkeren verleidt, dat 1000 jaar lang niet kan doen. Als er dan toch wat fout gaat, op wat voor wijze dan ook, in die 1000 jaren, dan betekent het dus dat het gewoon voortkomt uit de zondige natuur van de mens. Zegt dat meneer Gorkum. Maar toen maar. Vanwege wat ik net aanhaalde. Ik ga het niet uitleggen nu. Maar dat is het idee. Je kunt dan niet meer zeggen. Ja, de duivel zus of de duivel zo. Of wat dan ook. En het is natuurlijk niet alleen de duivel. Het is inclusief zijn personeel, logischerwijze. Ze worden weggedaan. Dat kan het niet zijn. Kijk, dat nu tot in onze dagen de wereld geregeerd wordt in de praktijk door de duivel. Dat wil zeggen dat de grootste macht, de grootste praktische macht, praktisch, in de wereld die van de duivel is en zijn personeel. Ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. Het is niet onoverkomelijk, want we hebben altijd nog dat woord Gods. En daarvoor moet de duivel toch heus wijken. Echt wel. Maar niet de wereld als zodanig ligt in de boze, heet dat. Niet maar het boze, maar het is de boze. Hè? Het is iemand. En hij is de verzoeker, de verleider enzovoorts. En daarom bidden wij, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Maar die boze, het is degene die de wereld regeert. En heel de wereld ligt in de boze, heet het dan. In het Johannes Evangelie. Hoe dat ook zij, in die 1000 jaren is dat niet het geval. En daar dienen ze voor om te demonstreren hoe dat zit. Want ja, er kan altijd nog iemand zeggen aan het eind van de rit, ja heer, maar als u nou die duivel had weggedaan, zou het met ons en met de mensen, met de volkeren, met de aarde, met het klimaat en met de met de Oostvadersplassen en zo, dan zou het allemaal wel goed gekomen zijn. Nou ja, daar wordt 1000 jaar voor uitgetrokken. Ja, er zijn 2000 jaar uitgetrokken voordat de Heer zegt, nou, als je er mij niet hebben wil, dan en je eigen gedachten, je eigen religie hoger taxeert dan mijn woord en mijn plannen en mijn gedachten, red je. En daar zijn de testen tegenwoordige tijd voor uitgetrokken. En wat brengt het de mens? Allerlei filosofieën, allerlei levensbeschouwelijke stromingen die soms naast elkaar bestaan en soms elkaar afwisselen in de loop der tijd enzovoort. En wat brengt het de mens? Niks. Alleen maar onrust. Strijd. En dat leidt toch nergens toe? na al die duizenden jaren, om zo te zeggen, volgens sommigen veel meer dan een paar duizend jaar overigens, maar wat heeft het de mens gebracht? Nog steeds niks. En gaat ook echt niet wat worden. Lijkt me wel duidelijk. En als dan iemand zegt, ja, maar als die duivel er dan maar niet geweest was, die boze. Nou ja, daar staan nog duizend jaren voor. Dat u vooral de wederkomst van Christus niet verwart met de jongste dag. En niet denkt dat het als die duizend jaren aanbreekt, dat dan alles spijs en vree is. Spijs is vree trouwens, voor alle duidelijkheid. Maar dat is niet zo. En hoewel het spreekwoordelijk genoemd wordt, althans in Nederland, het duizendjarig vrederijk, moet ik u zeggen, dat er wellicht geen oorlogen gevoerd worden in die duizend jaar. Maar vrede, ja, dat is toch een breder begrip dan dat. Ik kom de term dus ook niet tegen, ik gebruik hem ook niet. Het is het duizend jaren waarin Satan gebonden is. En voor zover de strijd is, komt het voort uit de zondige natuur van de mens. En dat er misschien geen oorlogen zijn. Ja, er komt een tijd dat er geen oorlog meer geleerd zal worden enzovoorts. Maar ik ben ook van mening dat dit soort schriftplaatsen al te gemakkelijk worden toegepast op de duizend jaren. Ook, dat heb ik u eerder wel eens verteld, hè? Ook die van de wolf zal met het lam verkeren. En hoe dat maar heet, mag in Jesaja. Want als ik het lees, en ik probeer dan onbevooroordeeld dat te lezen, dan denk ik, ja, dat is een nieuwe schepping. Als dat de beschrijving is van de duizend jaren, dan zou ik wel graag willen dat er een betere indicatie voor was. Maar wat ik lees is dat het gaat over het koninkrijk. En dat duurt eeuwig. En die eerste duizend jaar hier op aarde, nog in die oude wereld, is qua tijd toch heus te verwaarlozen dan. Die wordt maar zo overgeslagen, denk ik. Maar lees het maar eens na. Doe maar. Waar het om gaat is dit. Wij zien. Nee, Johannes ziet. En met die woorden. En ik zag een engel afkomen. Ik houd het erop dat daar een nieuw visioen begint. En dat de aanleiding daarvoor is de voorgaande verse. Namelijk deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. Jawel. Maar niet van de ene dag op de andere. En dat wordt hier geïllustreerd. Ik zag een engel afkomen uit de hemel. Hebbende, hij komt naar de aarde, logischerwijze. Dat klopt, want hij komt uiteraard om de draak, de oude slang, te grijpen. En die wordt dan geworpen nog een etage lager, want dat zwelt al iets dreistukkig. Dat is de titel van een boek. Dat is dreistukkig, je belt al. Ik zoek naar de Engelse titel, maar die heeft het ook. Maar het is van een Duitser geschreven. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar het is drie etages. Hij is uit de hemel geworpen op de aarde. En nu komen we een fase verder. Hij wordt geworpen in de afgrond. Ik vestig de aandacht op dat in Openbaring 12... deze duivel op de aarde geworpen wordt. Hij wordt nedergeworpen, weet u nog? De nederwerping van Satan. En dan staat er, ik vind het er wat komisch staan, eerlijk gezegd, ik moet erbij grenzen. Want er staat er in vers 12 van Openbaring 12, hierom bedrijf vreugde gij hemel en gij die daarin woont, wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Hij heeft grote toorn en hij heeft kleine tijd. Ik denk dat het toch bedoeld, enigszins grappig beschreven is. Hij heeft grote toorn. Maar hij moet ook wel, want hij heeft kleine tijd. Nou, die tijd is hier in Openbaring 20 dus om. En als u in Openbaring 12 vraagt, hoezo kleine tijd? Ja, bij 40 jaar. Vanaf de nederwerping van Satan, dat is zo rond het begin van de 70ste week van Daniël, ter gelegenheid dus van de opname van de gemeente, waaraan volgt periode van 7 en 33 jaar. Uiteindelijk na 7 jaar de val van Jeruzalem en dan nog 33 jaar de val van Babel. Hetgeen wij uitgebreid besproken hebben, maar dat is die kleine tijd, maar die tijd is nu om. Dus ik zag een engel afkomen uit de hemel, uiteraard na de aarde, hebbende de sleutel des afgronds. Nou zijn we die sleutel in Openbaring al eerder tegengekomen, namelijk in hoofdstuk 1. Vreemd genoeg, als het over Openbaring gaat, dan heeft men het al gauw over de sleutel van het boek Openbaring. Dat is niet alleen een titel van één boek, maar van meerdere, van verschillende schrijvers. Ze hebben allemaal het idee dat Openbaring een sleutel nodig heeft. Dat is een beetje dwaas. Dat zou geweest zijn als het boek had geheten De Verborgenheid van Johannes. Dan had je een sleutel nodig. Maar het heet Openbaring. Dat heeft helemaal geen sleutel nodig. Je moet alleen de voorgaande Bijbelboeken niet overslaan. Ja. Je zit achterin het boek. Het is alleen te begrijpen als je het voorgaande gelezen hebt. Nou goed, maar je vindt daar in Openbaring 1, vers 18... dat de Heer zegt, de Heer zelf zegt, ik heb de sleutels der hel en des doods. Dat is de afgrond feitelijk. En hier heet het de sleutel van de... Oh nee, dan heb je nog in Openbaring 9 vers 1... de sleutel van de put, namelijk de afgrond, de put des afgronds. Een put en afgrond zijn synoniemen uiteraard, diepten. En hier heet het sleutel des afgronds. En als we het over sleutel hebben, hebben we ook altijd nog in Lucas 11 vers 52 de sleutel der kennis. De Heer zegt dat de fariseeën de sleutel der kennis hebben weggegooid. U kent dat verschijnsel van het ding zit op slot en waar is de sleutel? Van de jukebox bijvoorbeeld. Ook van een liedzuster, ja. Ja. Ja, en dan heb je nog... De andere was de slinger van de oude grammofoon enzovoort. Maar sleutels die, u weet al, opsluiten en sleutel weggooien stiekem. Dat soort dingen meer. Dat is klassiek, dat de sleutels zoek zijn. Maar de sleutel de kennis was zoek, staat in Lucas 11 vers 52... En de fariseeën, dat wil zeggen het orthodoxe jodendom, krijgt er de schuld van. Dat is tamelijk logisch, want voor zover er kennis zou moeten zijn, is het kennis van Christus. Maar binnen het jodendom is de kennis allemaal kennis van de wet en eventueel van de mens. En dat zeg ik niet om wat lelijks te zeggen over het jodendom, maar... Zo, dat is nog steeds het geval, zolang men bij de mens te raden gaat. En ik bedoel niet alleen aan mensen vraagt, maar zoekt in de mens, vindt men nooit de waarheid. En de tragiek van de mens is dat hij denkt, in onze dagen zeker, is heel populair, dat God iets of iemand is die in de mens woont. En dat je in de mens moet zoeken om God te vinden. Nee, in het christendom is dat ook een bekende gedachte. God is in de mens, zegt men dan. Dat is niet zo. Echt niet. Nee, hij woont in een ieder die gelooft, maar daarvoor moet je eerst wel tot geloof komen. Maar als je die clue kwijt bent van de Bijbel... dat feitelijk de hele schrift spreekt over Christus, over God en over wat hij doet via de Heer Jezus Christus, zijn zoon inderdaad, ja, dan is van de Bijbel weinig te begrijpen. En dan zoek je de sleutel, maar ja, die zoekt men op de verkeerde plek. Dus dat gaat men nooit meer vinden. Sleutel der kennis. Want voor zover er een sleutel is, berust hij niet bij Petrus, maar bij de Heer Jezus. En voor zover Petrus een sleutel had, werd hij beschikbaar gesteld door de Heer Jezus. Dat weet u toch, hè? Ik zal u geven, enzovoorts. Jawel. Maar zo kennen we, behalve deze sleutel in Openbaring, kennen we in Openbaring 3 trouwens ook nog, Openbaring 3 vers 7, de sleutel Davids. Dat is een wat moeilijke term, maar wat die betekent, is geen enkel probleem. Het gaat om, om het huis van David, de vervallen hut van David, het huis van David dat hersteld zou worden. Dat gaat over de troon in Jeruzalem. De stoel van David die hersteld zou worden, dat lijkt me duidelijk. En dan hebben we nog gewoon, Matteüs 16 noemde ik al, de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En dan hebben we in Jesaja 22 trouwens, Jesaja 22, vers 22, inderdaad ook de sleutel van het huis van David. Die hangt aan een hoge spijker in de wand. Ik ga het niet bespreken, maar dat staat daar. Wie heeft die sleutel en hoe komt in vredesnaam het herstel van het Davidische huis tot stand? Maar in Openbaring 1 heet het in vers 18 triomfantelijk: ik heb de sleutel van de hel en de dood. Dat is de Heer die inderdaad in de dood ging, maar eruit opstond. Hij zegt: kijk eens, ik heb hier de sleutel. Ben er weer uit. Maar ik kan iedereen erin doen, ook voor een slot draaien. Dat is wat hij doet. Zie? Dus ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds. Als u echt wil weten wie die engel is, dan ken ik natuurlijk maar één antwoord. Het is niet Petrus met de sleutel, maar het is de zoon van David met die sleutel. De Heer zelf dus. En misschien niet, maar dan is het personeel. Ik bedoel, dat maakt geen verschil. En dat is ook niet het punt. Het gaat niet om wie het is, het gaat om wat hij doet. Ja, wat hij doet is dit. Hij greep... Oh nee, eerst de afgrond. Hebbende de sleutel des afgronds. In de King James Version, dat wil zeggen, dat is de Engelse Statenvertaling om zo te zeggen, daar heet het niet afgrond, maar daar heet het bottomless pit. De bodemloze put, als je het naar het Nederlands vertaalt. Bottomless pit. Ik heb nog wat alternatieve vertalingen in gedachten, maar... Zomaar. Maar dat is wel eigenlijk wel een hele mooie vertaling. Want dat begrip abyssos... Het is trouwens ook een Engels woord, abyss. De afgrond. Dat is een film die zo heet. Abyss. He? Nou ja, zoiets, ja. Dan dalen ze heel diep af in de zee. En, maar verder ben ik het verhaal vergeten. Maar toen maar weer. De abyss. Maar abyssos heet het in het Grieks. Dat is het woord wat er staat. Het lag voor de hand om het met de Engelse abyss te vertalen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Maar het komt van het Griekse pitos of butos. Afhankelijk van... of je de Duitse uitspraak neemt of de Engelse. Maar goed, bitos, butos, dat betekent diepte. En abyssos, abyssos, betekent letterlijk zonder diepte. Maar in de praktijk betekent het zonder meetbare diepte. Dat wil zeggen bodemloos. En dat hebben de Engelsen dus vertaald. Nou, koning James, de King James Version, de Authorized Version, de bottomless pit. Want dat is wat het woord eigenlijk betekent. Het bodemloze. Daar zit geen vloer meer onder. En daaronder is ook niks meer. Het is namelijk buiten. Want dat wordt u geacht te weten... De hemel is binnen, dat is hierboven, maar dat is binnen. En hieronder, dat is buiten. En de aarde of de aardbodem, wat het fundamenteel hetzelfde is, is de grens daartussen. Zo wordt het voorgesteld, daar houd ik me dus ook maar aan. Ik zou niet weten hoe je het anders uit moet leggen. Maar dat betekent dat die afgrond, dat is inderdaad de dood. De dood wordt voorgesteld als een bodemloze put. Daar zak je in weg en dat is het dan. En die betekenis heeft het woord de hele Bijbel door. Ook in het Oude Testament. Hoe moet ik altijd aarzelen, want ik weet uit mijn hoofd niet zomaar of het alle keren hetzelfde vertaald is geworden. Maar je leest al over de afgrond in Genesis 1 vers 2. Het tweede vers in de Bijbel. Duisternis was op de afgrond. Maar die afgrond is heus de dood. Het bodemloze. Dat begrip is het. Zie. En ik geef u uit het Nieuwe Testament dan. Laat ik u maar één voorbeeld geven dan. Dat is uit Romeinen 10. Waar de term gebruikt wordt. Want daar heet het in vers 7, wie zal in de afgrond nederdalen? Het zal wis Christus uit de doden opbrengen. En ook zonder dat ik op enig verband inga, moet duidelijk zijn dat de afgrond staat dus voor het dodenrijk. Maar de uitdrukking zelf, dit vers en het voorgaande overigens ook, is ontleend aan Deuteronomium 30. En daar staat een ander woord, daar staat gene zijde der zee. Ik vind hem echt mooi. Het is ook niet op gene zijde der zee om te zeggen wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee. Dat hij het voor ons halen en ons het zelf horen laten dat wij het doen. Zijn woorden in Deuteronomium 30 die hier in Romeinen 10 worden aangehaald. En wat in Deuteronomium 30 heet gene zijde der zee, heet hier in de openbare, heet hier in Romeinen 10 de afgrond. Maar u wordt geacht te weten dat zee en afgrond synoniemen zijn. En hoewel in Deuteronomium gesuggereerd wordt dat er iets gehaald zou moeten of kunnen worden, of juist niet zou kunnen gehaald worden, van de overzijde der zee, zegt Paulus, die het aanhaalt in Romeinen 10, dat je onder overzijde der zee zou moeten verstaan onderzijde der zee. Helemaal beneden. Dat is het oneindige, daar is niks. Het is natuurlijk een soort beeldspraak, maar dat is het verhaal. Afgrond is het bodemloze, het is de dood. En vandaar de vertaling met bottomless pit, de bodemloze put, eventueel. Maar daar was de sleutel van, dat is de sleutel van de hel en de dood dus. En die, van die engel staat dan, en hij greep, ik vind dat een mooi woord altijd, en hij greep de draak. Komische wijze staat het meteen bij de oude slang, welke is de duivel en Satanas. Dan vind je toch vier titels voor dezelfde figuur. In Openbaring 12 stonden er nog een paar meer. Maar daar heet het ook zo, hè? De duivel, de draak, de oude slang, de Satanas, degene die de volkeren verleidt. En dat verleiden, dat wordt hierna ook genoemd. En er zal 1000 jaar gebonden worden en de volken niet meer verleiden. Hier in vers 3 van Openbaring 20 en daarna weer wel verleiden, volgens wat het maar was. Volgens vers 10 was dat. Kortom, hij heeft nogal wat titels. Want wij kennen hem als Beelzebub, als Belial, als de tegenpartij, als de briesende leeuw, als de god deze eeuw, als de overste deze wereld, als de eeuw deze wereld, als de overste van de macht der lucht, als de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, als de verklager der broeder, als de vijand, als de boze, de verzoeker, de vogelvanger, de wolf, de dief, de verderver, de moordenaar, de leugenaar. Van het beginnen. De vader der leugen, als de zaaier van onkruid, als degene die de wereld verleiden en zijn op verleiden. Ik vecht me daar doorheen. Dat u weet wie het is. Hè? Ik wil het wel een keer langzaam doen, maar liever niet. Ik kan het beter niet zoveel eer geven. Maar dat u hem ook niet onderschat, hè. Het is niet niks. Hij is degene die de wereld regeert. In de praktijk. Dat zijn dagen geteld zijn, dat zijn tijd kort is, ja, dat weten we allemaal. We weten ook dat de kroon over de ganse schepping uiteindelijk gegeven zal worden aan degene die daartoe recht heeft. Dat is Ezechiël 21, als ik me goed herinner, wat zo staat. Maar dat komt nog. Dat is toekomst. Maar de duivel, de draak, de oude slang. Ik heb nog opgezocht het woord draak in wat er dan staat in het Grieks. Vind ik altijd leuk. Want u weet, draken bestaan niet. Tenminste, ik was laatst in Artis. Nee, draken bestaan niet. Dat is een figuur uit de symboliek. Als ik zeg heraldiek, krijg ik daar weer problemen mee. Maar eigenlijk is het dat. We bestaan niet echt, dus wat zou het zijn in het Grieks? Ja, daar is niks, geen eer aan te behalen. Het heet in het Grieks drakon. Kortom, ons woord draak is gewoon Grieks. Dus ja, net als het woord engel trouwens. Niks over te melden. Hij greep de draak, de oude slang, welke is de dooreenwerper. En de satanas, populair vertaald als tegenstander, maar het is Hebreeuws. En bond hem 1000 jaren. En hij deed er niet 1000 jaar over om hem te binden. Want dat blijkt uit de volgende. Je kan alles verkeerd willen lezen. Men doet het ook, hè. Maar de volgende versen zeggen wat het betekent. Hij wordt gebonden voor 1000 jaren. En geworpen dus in de afgrond. Want hij wordt geketend, om zo te zeggen. Ik ben op het woord keten niet ingegaan in vers 1. Hebben we de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. Kijk, dit zijn plaatjes en dat is symboliek, hè. En het woord keten heb ik wel eens ooit opgezocht. En dat blijkt dat het woord nogal dikwijls gebruikt wordt in overdrachtelijke zin. Namelijk door Paulus bijvoorbeeld. Die heeft het over zijn keten. Maar de man zat niet in ketenen, meestal niet. Maar het was gewoon het woord voor zijn gevangenschap als zodanig. En de keten, de ketting, de keten is daar de uitbeelding van. Of er dan ook letterlijk sprake is van een ketting, dat weet ik niet. Ik weet zelfs niet of een ketting gebruikt wordt als ze een schip aan de ketting leggen. En als u zegt, ja, maar dat is wel zo, dan zeg ik, nou, ik heb de indruk dat ook schepen die niet aan de ketting liggen, dat schepen die niet aan de ketting liggen, toch aan de ketting liggen. Zegt mij niks. Ik ben vaak wezen roeien vroeger als jongen, dan huurde ik een roeiboot voor 1,25 voor een uur. En dan kon je even heen en weer op de Oude Rijn enzovoorts. En dan leg je het bootje weer vast met een ketting. Ja, niet met een touw, maar met een ketting. Ik weet niet waarom. Dan hoorde de eigenaar je weer aankomen, zeker, of zo. Maar met een ketting, ja, weet ik veel. Die haalde je dan in en dan, bam, ketting. Het heet ook een ankerketting. Doen ze dat nog met kettingen tegenwoordig? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar nee, het gaat allemaal met kabels en weet ik het. Daar heb ik allemaal geen verstand van. Maar een ketting, dat wil zeggen gevangenschap. En dus hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin. En verzegelde boven hem. Dat komt ons ook redelijk bekend voor. Dat iemand in de dood is en daar boven hem wordt het een en ander verzegeld. Nou ja, het is zo weer Pasen, zuster. Ja, er komt gauw genoeg weer, hopelijk. U weet wel, dan bij het graf van de Heer Jezus. En waarom het verzegeld wordt? Ja, historisch, dat weten we wel, waarom het verzegeld werd. Maar wat het betekent, is dat normaal gesproken iemand die in de dood verdwijnt, komt daar niet zomaar weer uit. Tenzij iemand aan de buitenkant op een of andere wijze het zegel verbreekt en de steen eventueel wegrolt, wat in de praktijk hetzelfde is. En de dames zeiden, ook die vroege morgen, maar wie, want ze gingen naar het graf, maar wie zal de steen wegrollen? En raad eens wat, de steen was al weggerold toen ze aankwamen. En het is niet door mensenhanden geschied. Maar het is allemaal symboliek. Het gaat over opstand uit de dood, het is het onmogelijke. Vandaar dat je in de Bijbel onverhoeds bij gelegenheid nogal eens ook dat vaker tegenkomt, hè? Dat een steen weggenomen moet worden. Van de put of zo. Hè? Ja, bij Jacob ook, ja. Ik noem hem altijd de mannetjesputter. Maar ja, dat is voor de ornithologen onder u. Maar u weet wel, Jacob, die onderweg was naar oom Laban. En toen kwam hij bij zijn herderinnetje, weet u nog. En dan was de lagen de stenen op die put. En zegt, waarom, nou ja. Oh, dan zegt hij, wacht maar even, dat doe ik wel even. En je had het niet gedacht van die huisman. Van Esau, nou ja, maar van Jacob. En ze hoefden niet te wachten op dat alle herders er waren. Dan konden ze gezamenlijk de put openen. Dat is er eentje. En daarmee begon zijn 20 jaar bij oom Laban. Maar ik hoop dat u begrijpt dat het wegnemen van die steen daar hetzelfde is als het wegrollen van de steen van het graf van de Heer Jezus. En toen begon de 2000 jaar van onze bedeling, om zo te zeggen. Ja. Nou, enzovoorts. Het is de steen ervoor. Was het bij Daniel ook niet? Was er ook niet de steen voor de berenkou? Dat was bij Utrecht, dat was een ander ding. Maar de leeuwenkou, in ieder geval, die was ook verzegeld, als ik me goed herinner trouwens. Zie? Het gaat altijd over hetzelfde. Het is de dood, maar daar kom je niet meer uit. Tenzij, en dat is wat hier gebeurt. Hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat met als doel, daarom gebeurde dat, opdat hij de volken niet meer verleiden zou. Hetgeen impliceert, vergeet het vooral niet, dat dit moet nog gebeuren. En dat betekent dat hij tot vandaag de volkeren verleidt. Daar denk je niet aan als je schriftplaatsen zoekt die dat zeggen. Maar dit is er een van. Hij wordt straks gebonden. En dan verleidt hij de volken niet meer. Dat kan hij dan niet. Maar tot vandaag doet hij dat. En daarom is het voor een christen ook vechten tegen de bierkaai. Ik weet niet wat de bierkaai is. Maar dat is vechten daartegen dan. Windmolens. Nou weten we allemaal wat. Vechten tegen windmolens kan je ook niet winnen. Vandaag ook niet. In Spanje niet vroeger. In La Mancha. Maar vandaag ook niet hoor. Kun je niet winnen, strijden tegen de macht van de duivel en tegen de toestand in de wereld enzovoort. Daar is niks tegen te beginnen. Dat is de duivel, dat is hogere machten die dat regelen enzovoorts. En de Heer doet daar niks aan. Ik weet wel dat dat in strijd is met gangbare christelijke traditie, maar zo leert de Bijbel dat. Waarmee ik niet uitsluit dat niet bij gelegenheid. Bij gelegenheid. Oké, te bekwamer tijd is de uitdrukking, lijkt me wel in dit verband geschikt, uit Hebreeën 4. Dat de te bekwamer tijd bij gelegenheid hier en daar toch een wissel omlegt. Ingrijpt. En ergens een stokje voor steekt, een spaak in het wiel of hoe zo'n ding maar heet. Maar dat is wat anders dan de wereld regeren. Dat doet hij niet. En daarom trekt hij ons uit de wereld, uit de tegenwoordige boze eeuw, uit de duisternis, uit de macht der duisternis enzovoort. Hoe vaak staat dat niet in de Bijbel? En onze broeder heeft het net in inleidende woorden gelezen uit Hebreeën 13. Tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zie? Kan niet missen. Zo is dat. En daar zie je weer hoe anders Bijbelse waarheid is dan al die religies. Die gaan allemaal over dat God het bestuur van de wereld in handen heeft. Nee, de christelijke religie ook, ja. Zeker. Maar het is niet zo. Hij zou het kunnen doen, maar hij doet het niet. Hij zou het kunnen doen. Komt hem ook toe. Dat is allemaal geregeld in de loop van de geschiedenis. Dat is de heilsgeschiedenis. Maar hij doet het niet. Hij maakt alleen van zijn macht gebruik om het woord te prediken en om u en mij uit die wereld over te zetten in het licht, in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde en hoe het allemaal maar eten mag. Dat is wat hij doet. Overzetten uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Dat wil zeggen, hij trekt ons uit de tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4. En dat is het dan. En die wereld, ja, sorry. Daar is niks mee te beginnen. Niet uit christelijk oogpunt. En niet op grond van bijbelse motieven of zo. Dat je aardig moet zijn voor je medemens en dat soort dingen weer. Ja, maar daar heb je geen bijbel voor nodig om dat te kunnen begrijpen. Denk ik. Ik weet het niet zeker. Want wij hadden altijd al een bijbel. Dus ik weet niet hoe het is als je die niet hebt. Ja. Ik wil geen uitspraken over doen, maar het lijkt me zo vanzelfsprekend dat je, ja, je moet met die mensen verder, schijnt het. Dus je moet ze ook een beetje tevreden houden. En als je wil dat ze aardig voor je zijn, moet je ook aardig voor hun zijn. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Nou, dan hebben we dat weer gehad, over de naaste liefde en met hele kleine lettertjes dan wel hoor. En hebben we dat weer gehad, dan kunnen we gewoon verder met de Bijbel. En de Bijbel zegt, God heeft de wereld overgegeven, losgelaten enzovoort. En heeft gezegd, oké, dan zoek je het zelf maar uit. Jullie hebben mij in vergetenis gesteld, ik stel jullie in vergetenis. Ik verberg mijn aangezicht, ik zal zien hoe het afloopt. Welk hun lieder einde wezen zal enzovoort. Maar er komt een tijd dat ik weer zal spreken. Maar dat is in mijn grimmigheid en in mijn toorn. Dat is Psalm 2. En wat er dan gebeurt is dat die God deze eeuw, om nu deze keer al die andere titels, moest het toch eens stellen, al die andere titels maar buiten beschouwing te laten, dat hij de God deze eeuw inderdaad een tijd in de bezemkast opsluit. Nou ja, de bezemkast. Je kunt je dat toch voorstellen? En kijken wat er dan gebeurt. Dan heeft de mens een goed bestuur. Dan is het maatschappelijk leven goed geregeld. Dan hebben wij de Heer zelf op de troon, over de volkeren der aarde, als koning der koningen en heer der heren. Enzovoorts. Toch? En dan gaat de duivel en zijn personeel, neem ik aan, niet meer rond als briesende leeuw. En dan is hij niet meer onderweg om de volken te verleiden. En kijken wat er dan gebeurt. Ja, dan hoeft er maar iets te gebeuren en dan hup. Dan is de wereld weer in opstand tegen God. En dan komt de jongste dag. Dat is hoe het hier uiteengezet wordt. Bij vers 3 waren wij, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, was de bedoeling voor de komende 1000 jaar, want er staat er meteen bij, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. Dat kan dus dan gewoon uitgeteld worden, wanneer dat is. En daarna, maar dat staat er bijna overcompleet, hè? Daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Het enige nieuwe eraan is misschien een kleine tijd. Maar dat hij na 1000 jaar weer losgelaten wordt, dat is duidelijk. Hij wordt gebonden voor 1000 jaar, omdat hij de volken niet meer verleiden zou. Logischerwijze, tot dat tijdstip doet hij dat wel. En na die 1000 jaren doet hij dat dus weer. En dat is wat hierna, dat wil zeggen vanaf vers 7, alsnog wordt uitgelegd. Wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis. Het was de afgrond. Het heet daar de gevangenis. Zal hij uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan alsnog dus om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn. En de toevoeging de Gog en de Magog om hen te vergaderen tot de krijg. Dat is de verwijzing naar Ezechiël 38. En er staat 39 ook bij, maar dat is het niet. Maar dat doet er nou niet toe. Daar hebben we het later wel weer over. Maar die gebeurtenissen na de 1000 jaren zijn ook al in het Oude Testament beschreven. Dus in elk geval in Ezechiël 38. Maar zoals u zegt, daar hebben we het later weer over. Maar het idee blijft dat in die 1000 jaren Satan gebonden is, maar daarvoor niet en daarna ook niet meer. En voor alle duidelijkheid nog een keer. De 70ste week van Daniël eindigt met de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Dat is niet de redding van Jeruzalem, want Jeruzalem zal niet gered worden. Het is de verwoesting van Jeruzalem. Daar is ook niks moeilijks aan. Dat de hele 70ste week van Daniël komt uit Daniël 9. En voor straf zeg ik dan, dan moet je je stellen hoe vaak het woord verwoesting daar staat. Of verwoesten of verwoesten. En dan staat, dan lees je vanzelf een paar keer dat de verwoesting zal zijn tot het einde aan toe. Logischerwijze tot het einde van de 70ste week aan toe. Waarover? Over uw volk en over uw heilige stad. Dus ja, moeilijker mag het niet wezen. En dan heb je altijd nog Zacharië 14, waar staat dat als de Heer komt op de Olijfberg, dan is dat ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Dat is niet de redding van Jeruzalem. Zal Jeruzalem dan niet gered worden? Het antwoord is, ja, maar dat is het Jeruzalem dat daarna gebouwd zou worden. En dat loopt dan uit op dat de legers van Babel, dan wel van, over, van de opgang der zon, dan wel van over de Eufraat zullen optrekken tegen een hersteld Jeruzalem. En dan wordt Jeruzalem gered. Dan staat er, ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen. Dat wil zeggen een zware steen. Die de volken zullen willen tillen. Gaat weer over een steen. Maar dat zullen ze niet kunnen. Enzovoorts. Want ik zal Jeruzalem zijn tot een muur rondom. Zegt de Heer dan via de diverse profeten. Enzovoort. Dat is wel waar. Maar dat is niet het Jeruzalem in of van de 70ste week van Daniël, maar het Jeruzalem daarna. Dat is ook het Jeruzalem van bid voor de vrede van Jeruzalem. De stad waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David. Nou, die staan er niet in de 70ste week van Daniël. Het is het Jeruzalem, de stad van de grote koning. Dat wil zeggen, dat is na de 70ste week van Daniël, als Jeruzalem dus herbouwd is of wat. Heb je dat nog? En wat de val van Babel betreft, ja, dat is dus ook niet in de 70ste week van Daniël. Ook zeker niet aan het eind daarvan. Ik ben van mening dat in de praktijk Babel zelfs nog herbouwd moet worden. Nee, ik weet wel dat op die plek inmiddels het een en ander gebouwd is. Ook in de zin van herbouwd, want zo wordt het ons gepresenteerd. Ik weet niet wat er op het moment nog van staat, want het is weer tamelijk ontoegankelijk allemaal. Maar Babel moet alsnog de hoofdstad worden van de wereld, van een wereldrijk enzovoorts. En als u mij vraagt, gebeurt dat in de praktijk pas na de 70ste week van Daniël. Want er zit dus duidelijk, je kan het niet missen, er zit duidelijk een aanzienlijke periode tussen het eind van de 70ste week van Daniël en het binden van Satan. Dat is de tijd van het beest en van deze figuur, de duivel, de valse profeet, van de opbouw van een wereldrijk met Babel als hoofdstad, het grote antichristelijke rijk enzovoorts. Dat een soort begin heeft in de 70ste week van Daniël in Jeruzalem, mogen dan zo zijn, maar dat wordt daar afgesneden doordat Jeruzalem compleet verwoest wordt. En niet door dat beest of door die valse profeet, maar door de Russen. Nou ja, door Gog en Magog. Nee, niet na de 1000 jaren, voor de 1000 jaren. Sterker nog, in de 70ste week van Daniël. En daarom keek ik even nadrukkelijk, wat staat hier, Ezechiël 38, Ezechiël 39. Ja, na de 70ste week van Daniël, dat is Ezechiël 38. En in de 70ste week, dat is Ezechiël 39, die moet je dus niet met elkaar verwarren. Maar het gaat om dezelfde categorie volkeren. Dat dan weer wel. Maar daar heb ik het nu verder niet over. Gaat erom dat je het onderscheid weet. En daarna mag de volgorde van de gebeurtenissen ons ook geen problemen meer opleveren. Zie. Eerst weten wat er verteld wordt. En daarna blijkt vanzelf wat de volgorde daarvan is. Dat is echt niet moeilijk. Kortom, Satan zal gebonden worden, maar dan ben je bij de aanvang van de 1000 jaren. En als u mij vraagt, dat is 33 jaar na de 70ste week van Daniël. Het gaat over 7 jaren en 33 jaren. Inderdaad, dat het 33 jaar duurt, heb ik u gezegd en gedemonstreerd. Dat haal ik uit de Bijbelse symboliek, uit de analogieën. Maar dat er zo'n periode is, niet uit de symboliek, dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Dat is geen enkel probleem. Alleen hoe lang het duurt, staat er nergens expliciet bij. Maar dat volgt uit de diverse analogieën die we in de Bijbel hebben. En er zijn er nogal wat. Maar daar hoeft nou ook verder niet over te hebben. Vers 3 wordt logischerwijze vervolgd in vers 7. Vers 3 eindigt met en daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden na de 1000 jaren. En vers 7 gaat verder met en wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanus uit zijn gevangenis ontbonden worden en zal uitgaan om de volken te verleiden. Precies. Dat wil zeggen, dat is dezelfde term als uit vers 3. Dat is wat hij altijd al deed en dat zal hij na de 1000 jaren opnieuw doen. Dat is de periode van na de 1000 jaren en voor de jongste dag. Hoeveel tijd dat is, ik heb geen idee. Het heeft, nou ja, met een mes op de keel, misschien dat ik dan roep 40 jaar. Wat dacht je van 40 jaar? Zo met natte vinger. Er is geen enkele aanwijzing voor, maar ja, lijkt me een mooie tijd voor verzoeking. Toch? 40 jaar. Van 40 dagen, 40 jaar in de woestijn, 40 dagen op de berg. En wat het maar was, maar mij maakt het verder niks uit. Hoe lang dat is. Een kleine tijd, dat is het. En verder speelt het nauwelijks een rol, want er is weinig over te melden in de Bijbel. Dit is het enige schriftgedeelte wat ik ken naast Ezechiël 38. Meer ken ik er ook niet. En Gog en Magog komt verder ook in de Bijbel niet voor, behalve daar dan. En dat is het dan. Daar kom ik later op, want eerst zijn we bij vers 4 tot en met 6. Want het verhaal heeft altijd twee kanten. Dat is wel aardig, want in Daniël, in de Openbaring 12, krijg je het verhaal van de mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn. Dat is op aarde enzovoort, dat is het ene verhaal. En het andere verhaal is, de duivel wordt op aarde geworpen, maar wat doet die dan? En dat wordt daarna verteld. Las ik net iets van, hè. Hij werd na verloop van tijd wakker, want dat is een hele klap hoor. Maar goed. En schudde zijn kop en toen had hij grote toorn en had kleine tijd. En een kater. Maar toen maar. Ja, zoiets. Dat zijn de twee kanten van het verhaal. En hier vind je ook zoiets. De duivel wordt gebonden. Nou, en hoe gaat het dan verder? Nou, na 1000 jaar wordt hij weer losgelaten. En dan gaat hij weer verder met waar hij mee bezig was. Maar in die tussentijd heb je dus hier op aarde het koninkrijk van Christus. Dat wisten we al, want het was al lang vermeld. De val van Babel leidt tot de definitieve vestiging van het koningschap van Christus over de volkeren der aarde als koning der koningen en heren der heren en wat het maar was. Alleen, er vindt nog een gebeurtenis plaats bij de aanvang van die 1000 jaren. En dat is wat vermeld wordt in het nogal lang uitgevallen vers 4. Namelijk, ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. Ons wordt nog even niet verteld wie het zijn. Soms denk je dat je hier mooi had kunnen vertalen met er zaten op dezelfde. Om niet te vertellen wie het zijn. Dat komt nog, de spanning wordt opgevoerd. Ik zag tronen en er zaten op dezelfde. Dat wil zeggen, die tronen stonden er maar niet leeg. Nee, ze waren bezet. En het oordeel werd hun gegeven. Dat wil zeggen, de praktische macht, ja, over het koninkrijk uiteraard, wordt gegeven aan degene die op die tronen zitten. Maar wie zijn dat? En dat volgt in de volgende zinnetje. En dan hebben de vertalers weer ingevoerd, ik zag. En dat is nou weer jammer. Ja, het is net alsof het ineens weer over wat anders gaat. Maar je zit met het idee van, ik zag tronen. Zij zaten, wie? En het oordeel werd hun gegeven aan wie? Nou, namelijk aan de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus. Want zij leefden, einde van het vers ongeveer. Dat wil zeggen, zij waren opgestaan uit de dood. Zij stonden op uit de dood. Dat kan je missen, want het heet ook meteen, maar de overigen der doden werden niet wederlevend. Met andere woorden, degenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus in de dagen van dat antichristelijke rijk van Babel, om zo te zeggen, die waren gedood, waren onthoofd. U weet toch wie dat doen?
Moslims.
Wie dat zo doen?
Ja.
Oké. De waren onthoofd, maar ze leefden weer, ze herleefden, ze stonden op en ze gingen alsnog dus, hoewel zij voor die tijd gestorven waren, gingen zij alsnog het koninkrijk binnen. Dat wil zeggen dat van de 1000 jaren, dat van het definitief gevestigde koninkrijk op aarde. Tijdens de oprichting, beter is tijdens de openbaring van het koninkrijk van Christus, zijn zij vervolgd, namelijk gedood geworden. Wij noemen ze dan ook martelaren. Dat klopt, maar martelaren betekent eigenlijk getuigen. Dat weet u toch, hè? Dat is wat het is, ja. En alleen omdat die lui gewoon gedood worden, denken wij dat martelaren degene zijn die gedood worden, ook zonder dat ze getuigen eventueel. Maar dat is een misverstand, hoor. Martelaren is, volgens de betekenis van het woord, zijn het de getuigen. Maar zij zijn gedood geworden om de getuigenis, staat erbij, om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. Namelijk om het woord Gods. Ze waren trouw aan het woord Gods. En ze waren getuigen van Jezus. Ze zijn om die reden onthoofd. En dat is nou jammer, want dan missen ze toch dat koninkrijk wat al zo heel erg dichtbij gekomen was. En dan moet vastgesteld worden dat ze dat echt niet missen. Ze gaan toch alsnog het koninkrijk binnen. Ze staan op uit de dood. Sterker nog, zij nemen daarin een vooraanstaande plaats in. Want dat staat er, hè? Want er staat, zij leefden, ja, en heersten als koningen met Christus 1000 jaren. Dat woordje de staat er niet, bij nader inzien. Ik weet niet hoe de statenvertalers daaraan gekomen zijn. Maar dat staat er niet. Het is gewoon 1000 jaren. Maar dat zijn wel natuurlijk die 1000 jaren. Ik hoop dat dat duidelijk is. Hè? Ja. Dus met andere woorden, er verandert niks. Maar het zijn dus de zielen, heet het, degenen die onthoofd waren. En zielen zijn gewoon mensen. Dat weet je toch hopelijk, hè? Er is niks vaags aan. De ziel is gewoon de mens. Met heel zijn hebben en houden, zijn doen en laten, zijn wezen, wat hij is. Dat is de ziel. En zij waren gedood, want zielen zijn sterfelijk. Zielen kunnen, daar hebben we het al eerder over gehad natuurlijk. Want ja, je loopt weer tegen de christelijke mythe op dat de ziel onsterfelijk zou zijn. Maar dat is een spraakverwarring. Wat het ook is, ik weet niet wat u onder ziel verstaat, maar wat de Bijbel eronder verstaat, is sterfelijk. En wat de Grieken eronder verstaan, of de psychiater, ja, dat kan me helemaal niet schelen. Onsterfelijke zielen, voor wat ons betreft, bij die de Bijbel lezen, dat bestaat niet. De ziel die zonder zal sterven. Ik kan het ook niet helpen dat men de uitdrukking dode zielen uit het Hebreeuws vertaald heeft met dode lichamen. Dat is mijn schuld niet. Ik bedoel, de vertalers hadden er moeite mee, die dachten, dat kan toch niet? Maar het staat er echt. Toen hebben ze de vertaling veranderd. Ja, dat is zelfs de statenvertalers, dat is jammer, hè? Maar het zijn zielen. Het gaat om die mensen en wat ze met hun leven gedaan hebben. Dat is wat ziel is. In hun leven hebben zij getuigd. Dat deden ze met hart en ziel. Getuigen van het woord Gods. Dat is wat ze zijn, hoe ze waren, wie ze waren. Hun identiteit. Die wordt daaraan ontleend. En ze gaan dus wel degelijk het koninkrijk binnen. Maar ik heb het u natuurlijk heel lang geleden, naar aanleiding van Openbaring 6, ook verteld. Want daar is sprake van zielen onder het altaar. Ik heb meelijden weer met degene die het uittekenen, maar ja. Ik zag de zielen dergene onder het altaar enzovoort. En die waren ook gedood om het getuigenis van Jezus. En die vroegen, hoe lang duurt dat nou nog, dat gij ons wreekt van onze vijanden? En toen wordt hun gezegd, nou nee, nu nog niet, maar het komt nog wel. En dat is dan weer zo, omdat het daar gaat over de 70ste week van Daniël. En het einde daarvan, want het is onder het 5e zegel, en onder het 6e zegel van Openbaring 6 komt het einde, het verduistering van zon, maan en sterren. Lees het nog maar eens na, eventueel. Dan ben je aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want in die 70ste week van Daniël worden ook getuigen gedood. Daar zijn ook martelaren. Dat is dan primair in Jeruzalem. Zou die weten waar anders? Het gaat over de 70ste week van Daniël. Uw volk, uw heilige stad. Bovendien, het evangelie is daar gepredikt geworden in Jeruzalem, in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En degenen die dat deden, die twee, die werden ook gedood. In het midden van de 70ste week. En daarna, na 3,5 dag, stonden ze op en voeren zij ten hemel. Daar hebben we het over de volgende contactdag, 12 januari in Beekbergen. Onder andere dan. Maar goed, dan krijgt u nog... Sorry, in Apeldoorn. Ja, in Apeldoorn. Maar daar krijgt u nog bericht van. Dat komt nog. Maar de... Maar dat in die 70ste week gebeurt dat ook. En hun wordt gezegd dat ze nog een poosje moesten wachten. En hier heb je er nog meer. Er staat daar ook, en er komen er nog meer bij. Die gedood zullen worden om hun getuigenis. Na de 70ste week van Daniel, in de dagen van dat rijk met dat beeld. En, maar die, wie niet knielt voor het beeld, zal ik maar zeggen, wordt gedood. Onthoofd. Naar al oud gebruik. Met zo'n krom zwaard gebeurde. Nou ja, laat maar zitten. Moet ik specifieker worden? Nee, toch? Nou ja. Dat zijn degenen die het beest en het beeld van het beest uit Openbaring 13 niet aangebeden hadden. En die het merkteken van het beest niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd of aan hun hand. Maar zij staan op uit de dood en gaan alsnog dus toch het koninkrijk binnen. Dat wil zeggen, zij staan op in het oude lichaam. Voor zover ze oud waren, als ze jong waren. Nou ja, staat zo. Ja, dat u me niet verkeerd begrijpt, hè. Zij staan niet op in een verheerlijk lichaam. Zij komen gewoon terug. En gaan hier op aarde alsnog tot koninkrijk binnen en worden geacht eerstelingen daarvan te zijn. Hier op aarde. En daar horen dus ook degenen bij die komen uit de dagen van de 70ste week van Daniel. De aardigheid is dat het meteen de gelegenheid is om even in te gaan op die ene korte uitspraak in, ik weet niet waar, maar het staat in het Matthäus-evangelie. Want daar krijg ik altijd vragen over. En dat past nou goed om er wat van te zeggen. Daar staat dat op het moment, het is ongelukkig weer vertaald. Ja, dat is jammer. Maar daar staat dat op het moment dat de Heer Jezus stierf, waren er die bij die gelegenheid opstonden uit de dood. Dat is een heel merkwaardige, om niet te zeggen bijzonder vreemde, associatie. Dat is in Matthäus 27, waar staat in vers 50... Jezus wederom met grote stem roepende gaf den geest. En vers 51, en het voorhangsel scheurde. En de aarde beefde. Dat is een aardbeving. Steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Dat is een vreemde associatie, want kijk, wij zijn medelevend gemaakt met Christus. Wij zijn met hem gestorven, met hem begraven en met hem opgewekt. En wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. Dat berust niet op zijn dood, dat berust op zijn opstanding. Hier worden mensen opgewekt uit de dood in samenhang met dat hij sterft. Daar is geen kausaal, geen logisch verband tussen. Dus de vraag is, hoezo, waarom, wat moet dat daar? Nou, dat zal ik u zeggen. Dus je moet gewoon verder even lezen, want er staat nog een zin. En uit de graven uitgegaan zijnde. Maar nu ben ik ongelukkig met de volgorde der woorden en de komma's. Dus ik lees hem. En uit de graven uitgegaan zijnde, kwamen zij na zijn opstanding in de heilige stad en zijn velen verschenen. Let op dat in deze twee versen sprake is van de dood van de Heer Jezus en van zijn opstanding. En zij stonden op toen hij stierf. Maar na zijn opstanding zijn diegenen die opgestaan waren 3 dagen ervoor nog gezien. Na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Dat wil zeggen, dat weten wij zeker, want ze zijn gezien, er zijn getuigen van. Hoe lang die lui daarna geleefd hebben, hebben wij geen idee van. Dit was het, meer wordt er niet over verteld. Maar als er een conclusie moet getrokken worden, kan worden getrokken uit het geheel, zo van wat moet dat, waarom is dat, dan is het deze. Het gaat over heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Dat zijn dus logischerwijze gelovigen. En als het nauwkeuriger moet, dan waren het gelovigen die inderdaad hun leven aan de Heer gewijd hadden. Heiligen, dat is het toch? Gewijd aan hem. Ze dienden hem, hoe dan ook. Maar ze zijn gestorven voordat de Heer Jezus stierf. Anders konden ze niet opgewekt worden terwijl hij stierf. Ze zijn dus voor hem gestorven. Het maakt hen tot oud-testamentische gelovigen. Nou ja, het maakt hen, dat is onze conclusie. Zij waren dus, nog steeds, zij waren oud-testamentische gelovigen. Ze zijn net als Abraham, Isaac, Jacob, wie ze maar waren, David, gestorven in oud-testamentische tijd. De beloften niet verkregen hebbende, maar ze hebben die van verre gezien en omhelst, of van dichtbij gezien en omhelst, een beetje veel. Met dank aan Hebreeën, wat was het, 12, voor dit soort uitspraken. Ze waren oud-testamentische gelovigen. Maar ze zijn levend gezien, alsnog, na zijn opstanding. Dat is wat er staat. En dat maakt hen ineens tot nieuwtestamentische gelovigen. Zij zouden het Nieuwe Testament niet beleven. Zij waren voor die tijd gestorven. Niet noodzakelijk martelaren, maar daar staat niks over bij. Maar de... Neem het aan dat het iets anders was. De tram bestond ook nog niet, dus dat kan ook niet. Maar ze... nou ja, hoe zeg je zoiets? Ze zijn zwak, ziek en misselijk en van ouderdom en zijn gestorven. En ze hadden het bijna gehaald. Maar als ze niet zo'n zwak gestel hadden gehad of tegen een koudje zijn opgelopen, dan zouden ze het gehaald hebben, zouden ze nieuwtestamentische gelovigen geworden zijn. En mocht u nou vragen, maar wat maakt dat eigenlijk uit? Dan moet ik u zeggen, dat is een heel groot verschil. Want oud-testamentische gelovigen staan pas op de jongste dag en worden opgewekt en leven vervolgens op de nieuwe aarde. En nieuwtestamentische gelovigen, althans vanaf de opstanding van Christus, maken deel uit van een gemeente van eerstgeborenen en worden met Christus gezet in de hemel, maken deel uit van dat eerstgeboorterecht, erven dus een hemelse positie. Meteen, en niet een aardse pas op de jongste dag. Heb u dat? Dus wanneer ze weer overleden zijn, weet ik niet. Maar ook al zouden ze een dag later overleden zijn, na de opstanding, op tweede paasdag, zal ik maar zeggen, dan nog maakt het hen tot nieuwtestamentische gelovigen. En verder, voor u en mij maakt dat verder niet zoveel uit. Het is ook de enige schriftplaats die er melding van maakt. Het is wel erg weinig, maar het is de enige schriftplaats die er melding van maakt. Maar dit is ook de enige verklaring ervoor. Als u mij vraagt, dan zeg ik, nee, iets anders kan je niet vertellen. Want voor de rest klopt het helemaal niet. Dat iemand opstaat als de Heer sterft. Dat is, dat is geen goede combinatie. Dat de Heer opstaat en iemand sterft, staat mee op. Ja, u en ik, Oké, niet letterlijk dan, niet lichamelijk, maar vooruit. Maar daar is logisch verband tussen. Hier helemaal niet. Maar zij worden als het ware alsnog over die drempel gehaald, zodat ze alsnog nieuwtestamentse gelovigen geworden zijn. Afgezien daarvan, ik ken ook nog een jongeling van Nain, maar die werd alweer opgewekt ver voordat hij stierf. En het dochtertje van Jairus, daar ben ik die nooit meer tegengekomen, maar de jongeling van Nain wel. Maternus en Lazarus natuurlijk, zijn ze ook weer tegengekomen. In Marseille, ja. Jawel. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar het is dus prematuur, hè. Er is dus een... wat in de toekomst zal gebeuren, is in het verleden ook al eens gebeurd, iets dergelijks. Zie? Dat door opstanding, door een ingrijpen van wat iemand dan toch van de ene bedeling, om zo te zeggen, overgaat naar de andere. En dat is wat hier in de Openbaring beschreven wordt. Zij staan op en gaan alsnog niet alleen de 1000 jaren in, maar ze worden ook beloond. Ze maken promotie en ze heersten als koningen met Christus. Ja, de 1000 jaren en waarschijnlijk ook langer, maar het gaat erom wat er in die 1000 jaren gebeurt. Nou, dan heerst Christus, logischerwijze, de duivel niet, maar Christus wel. En samen met deze eerstgeborenen in elk geval. Dat is waar het over gaat. Daarnaast moet ik er meteen op wijzen dat de woorden, ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. Dus even kijken wat eronder staat. Nee. Maar het zijn woorden die mij herinneren aan Daniël 7. Want daar in een visioen wordt de Heer gezien en een gericht dat zich zette en tronen die er stonden. Maar dat gaat niet over deze gebeurtenis. Dat gaat over de positie van de gemeente. Dat is de hemelse positie namelijk van de gemeente die deel heeft aan Christus. En in de hemel als volk van eerstgeborenen een positie inneemt. Heb je dat nog? Dat is echt een hele etage hoger. Maar opnieuw gaat het over, daar staat er ook, hè, dat er tronen zijn en dat het gericht zich zette en vele tienduizenden engelen enzovoorts. Dat gaat over Christus en de gemeente in de hemel. En daarna gaat het verder met dat vanuit de hemel de volkeren der aarde aan hem en daarmee aan heel die gemeente dus onderworpen zullen worden. Want u weet langzamerhand dat wij met Christus de wereld zullen oordelen. Ja. En dus met Christus zullen heersen. Ja, ook tijdens de 1000 jaren, maar dan vanuit een hemelse positie. Ja, het gaat weer over hiërarchie. Ik weet het, ik roep ook altijd meteen. Ja, ik weet het, we hebben dat afgeschaft. Maar de Heer heeft dat niet afgeschaft, dus je moet er maar aan wennen. Dat het zo is. Klasse. Ik heb geen tijd meer, maar anders zou ik u uitleggen dat wij officieel hebben wij dat afgeschaft. Rangen en standen. Maar tegenwoordig komt het regelmatig in het nieuws dat die westerse samenlevingen, waaronder de Nederlandse en natuurlijk de Amerikaanse voorop, dat die langzamerhand weer gekenmerkt worden door rangen en standen. En men legt ons ook uit dat de situatie in Frankrijk met die stakingen, met die actievoerders, met die, weet dat, die gele hesjes heet dat, raar aan dat, maar vooruit, dat een kwestie is van rangen en standen. Dat een lagere klasse in opstand komt tegen een hogere klasse. En de hogere klasse zegt, ook in Nederland, zegt, we hebben het hier goed. Het is een prachtig land, het is een geweldig land, het is het mooiste, rijkste land van heel West-Europa. Je kunt nergens beter wezen dan in Nederland. Ja, ik heb het een paar keer gehoord, letterlijk, dat mensen tegen me zeiden. Maar ja, er is een heel andere laag, bevolkingslaag, sociale klasse, hoe dat maar heet. Mag je niet zeggen dat zoiets bestaat, maar het bestaat wel. En die voelt zich belazerd, om een goede Haagse uitdrukking te gebruiken dan maar. Want dat moet kunnen dan, hè. Want ja, zo fraai ziet het er allemaal helemaal niet uit. En bovendien, die klasse moet ervoor betalen. En die voelt het ook goed. Dus toch weer rangen en standen. En we hebben het over de elites, de heersende klasse en de heersende elites. En het volk dat er niet, dat, nou ja, dat het contact daar niet is en de communicatie er niet is. En dat er allerlei die macht hebben in dit land en in heel Europa, die regelen van alles en het volk wordt niet gehoord. En als er wel naar het volk geluisterd wordt, dan heet dat populisme. En je begrijpt dat dat een ernstige ziekte is, toch, een populisme. Maar mooi, dan moet je naar de dokter. Dokter, kan het wezen dat ik leid aan populisme? Ja. Maar ja, doe maar. Ik grijns er ook maar een beetje om. Maar wat men zo nodig moest afschaffen, dat komt vanzelf toch weer bovendrijven. Rangen en standen, je ontkomt daar niet aan. Ik zeg niet dat het niet zo moet wezen, ik zeg niet dat het wel zo moet wezen. Ik zeg, het is nou eenmaal zo, je ontkomt daar niet aan. Mensen zijn niet allemaal gelijk. Voor mij krijgen ze allemaal gelijke rechten. Maar, doe maar. Maar toch is dat niet zo. Sommigen hebben grotere verantwoordelijkheid dan anderen. En zo hoort het ook te wezen. En dus is er ook in de Bijbel sprake van rangen en standen en van verschil in positie, verschil in heerlijkheid enzovoorts. En in die Bijbelse hiërarchie krijg je God die het hoofd is van Christus, staat gewoon in de Bijbel. En Christus is eventueel het hoofd van de man. Maar ook, langs de andere route, Christus is hoofd van de gemeente. En de gemeente is de gemeente van eerstgeborenen van Israël. En Israël is weer een volk van eerstgeborenen onder de volkeren der aarde. En dat is de rangorde in de hiërarchische piramide, want zo noemt men dat dan. En hier in Openbaring hebben we van doen met degene die in de 1000 jaren hier op aarde zo'n bevoorrechte positie krijgen. En een verantwoordelijke positie tegelijkertijd. Maar dat moet als een voorrecht beschouwd worden. Zij komen uit de grote verdrukking, om zo te zeggen. En ze gaan alsnog de 1000 jaren binnen. Maar je moet ze niet verwarren met de gemeente, want die is al veel eerder die hemelse positie, de hemelse erfenis binnengegaan. En daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat we ook vanavond weer hier mochten zijn, op deze plaats, om ons bezig te houden met dat profetische woord dat zeer vast is en dat ons spreekt over de zoveel beloften die u gedaan hebt met betrekking tot de openbaring van uw heerlijkheid. De zoveel profetieën die u hebt doorgegeven, die spreken over de ondergang van dat rijk van de grote tegenstander en van de leugenaar van de beginnen. Maar we danken u dat we mogen uitzien naar dat licht onder alle omstandigheden. Dat wij nu reeds in dat licht mogen wandelen, maar ook mogen vooruitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid en uw verschijning. En we weten niet wat ons de toekomst hier op aarde brengt, maar we weten wel dat onze toekomst vast ligt bij u. En dat wij bewaard worden voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Daarom in alle vrijmoedigheid vragen wij u, wees u dan ons nabij en richt u ons ogen op u en verheerlijk uw naam in ons, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.